Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Je merkte bij ons al in al onze reactiestukken dat het toch een soort van heel erg ontkenning was ook. Hè? Het zal toch niet. Je merkte dat er een soort angst insloop van hey, de man Toto Wolff, hè, wordt dat dan mijn nieuwe held? Dat gaat er gewoon niet in bij heel veel mensen. Hè? Ook al die Red Bull shirtjes, Red Bull packjes, daar hebben ze niks meer aan in Zandvoort.
Radio check.
Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit in de studio met de enige echte, the one and only, Joost Nederpelt.
Present. Ik ben er.
Dit is genoeg. En vanuit Jeddah, de man ter plaatse, Patrick Moeke.
Yes, hallo.
Hallo. We gaan natuurlijk, omdat Patrick Moeke op locatie is, gaan we weer voor de couleur lokaal. Hè? Daar kijken mensen naar uit.
Hoge verwachtingen.
Hoge verwachtingen deze keer. Ja. Maar we gaan eerst het hebben over de race waarin Max Verstappen zijn 100ste podium pakte, Joost. Ja, slingers.
Ja.
Ballonnen.
Het is altijd grappig. Verstappen zegt altijd dat statistieken niet zo boeien, maar hij kent ze wel allemaal.
Gisteren bij de persconferentie, toen misschien was Moeke erbij, toen had de presentator het fout. Die zei iets van 56ste keer pole position.
Ja.
Toen zei Max Verstappen, nee, 55 overwinningen heb ik. En dit was mijn 34ste pole of zo.
Ja, zoiets. Ja.
Ik zit ernaast hoor. Maar
ja.
Het zijn er dus een hele hoop al. Maar Verstappen is weer lekker bezig. En de manier waarop is ook gewoon weer... ik kijk toch even naar Moeke. Ja, op dat gebied was het niet zo spannend als je kijkt naar de voorkant.
Nee, en toch vond ik het wel een vermakelijke race. Omdat erachter best wel veel gebeurde. En we hebben Verstappen zien inhalen. Dat is toch ook alweer winst voor de neutrale kijker. Dus ik vond het ook een bizarre statistiek. Jij noemt die 100 podiums. Dat is natuurlijk al geweldig. Maar ik zag ook die statistiek voorbij komen dat dit zijn 19e overwinning is in de laatste 20 races. Denk daar maar eens over na.
Ja, ja.
20 races gehad. Daarvan heeft hij er 19 gewonnen. Ja, is toch
alleen
wel,
Singapore
we hebben
dus niet.
Heel veel over. Nee, precies. We hebben het heel veel over randzaken gehad de laatste weken. We moeten ook niet vergeten dat het uiteindelijk om het racen draait. En ja, dat Verstappen is in dat opzicht gewoon historie aan het schrijven. Zo simpel moeten we dat formuleren.
Ja, en dus vallen we heel vaak in herhaling. Maar ik blijf het bijzonder vinden dat... Kijk, je kan hem ook crashen, zoals Joe in VT3, in de derde vrije training. Dan is het ook klaar, Joost.
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja,
maar
ja.
Dat doet hij dus ook al 19 races.
Nee,
wat
was net de laatste fout? Ik ga het even uit mijn hoofd zeggen. Dat is altijd gevaarlijk. Maar dat hij in Silverstone zijn volvleugel in de pit staat, er vanaf reed.
Ja, bij het uitrijden.
Ja, en je kan natuurlijk nog beoordelen dat duel met George Russell in Las Vegas ging Verstappen ook niet helemaal vrij uit.
Nee,
en ook bij de start trouwens. Maar goed, dat zijn kleine schoonheidsfoutjes, maar voor de rest is hij gewoon extreem foutloos.
En Singapore was heel slordig natuurlijk, hè?
Ja, maar dat lag toch meer aan de auto.
daar ligt het weer in de auto.
Ja, ja. Oranje bril, ik poets hem even op. Nee, dat lag duidelijk aan de auto. Nee, Verstappen, kijk, dat is natuurlijk het zonde. We, los van alle dingen buiten de baan, waar we het uiteraard zo over gaan hebben, zie je aan afgelopen vrijdag, want ik moet nog steeds wennen aan die dagen. Ik ben blij dat nu klaar is. Dat het gewoon weer vrijdag, zaterdag, zondag is. Maar een kwalificatieronde. Hij zei zelf dat het de beste ronde aller tijden, 2021, de ronde die nooit werd afgemaakt, evenaar. En ik heb minutieus terug zitten kijken, die kwalificatie. Want de onboard staat wel op YouTube van de Formule 1. Fenomenaal. Echt fenomenaal. En als je wil zien wat Verstappen is, wat Verstappen in de zone is, in de concentratie, dan moet je gewoon die kwalificatieronde kijken. Hij was net een paar procentjes minder dan 2021. Dat vond Verstappen zelf ook. Maar hij haalde wel de finish.
Ja, want Moeke, als je die beeld... Ja, mensen moeten het gezien hebben hoor. Maar je ziet gewoon dat hij op millimeters van de muur rijdt. Ja, dat moet ook. Als je de wereldkampioen bent, hè?
Verstappen op zijn best. Het deed een beetje denken aan dat kwalificatierondje van Monaco vorig jaar. Waar hij gewoon een paar keer echt de muur toucheerde haast. Minimaal. Maar fenomenaal. En dan is het eigenlijk toch ook wel apart dat we... Daar komen we zo meteen op. Of ik weet niet of je daar misschien meteen toe wil gaan. Dat we dan Verstappen daarna spreken met Nederlandse journalisten. En dat we het gewoon letterlijk niet over die kwalificatie hebben gehad.
Nee, want dat draaide natuurlijk allemaal om Helmut Marko. Zullen we eerst nog even de race doen? Nog een beetje blijven hangen, want het is toch wel leuk om het daar even over te hebben.
Ja, is goed.
Want ja, Moeke, jij zegt, je hebt een hele leuke race gezien. Op tv had ik soms wel dat ik even moest kijken, wat speelt er nog? Waarom heb jij een hele leuke race gehad?
Nou, ik vind het circuit vind ik gewoon een stuk beter dan Bahrein. Je ziet het aan Lance Stroll, een foutje zo gemaakt. Alonso die raakte ook op een gegeven moment de muur. Dat maakt zo'n race voor mij ook altijd al spannender. Dat je toch weet van, hé, hey, er kan altijd wat gebeuren. Een leuke gevechten gezien met Hamilton en Norris. Ik vond Beerman leuk om te volgen hoe die dat uiteindelijk deed. K-Mac, die lekker aan het op zijn ouderwetse aan het Magnussen was. Ja, het was gewoon een ander gaande. Ja, heerlijk.
Ja, ja, en dan het is ook wel leuk om te kijken naar een debutant natuurlijk. Zijn naam valt al veel te laat in deze podcast. Oliver Beerman. Joost, 18 jaar. Stap even in de Ferrari. En dan word je zevende.
Ja, als je dan, je hoort na afloop hoor je Charles Leclerc, je hoort Max Verstappen ook. Die waren echt lovend over Berman dat heeft gedaan. Die weten natuurlijk hoe moeilijk dat is. Zo weinig voorbereiding, één vrije training, waarin ook nog een rode vlag was.
Ja.
En ik had laatst natuurlijk een langere podcast met Richard Verschoor. En die zei daarin dat de stap van Formule 2 naar Formule 1 tegenwoordig echt heel groot is qua snelheid.
Ja.
Dat gaat om seconden. En echt meerdere seconden. 7, 8 seconden was het volgens mij. En,
ja, was 7 seconden sneller dan zijn poltijd. Zijn eerste rondje of tweede rondje was 7 seconden sneller dan zijn poltijd die hij de dag ervoor reed.
En dat was al een hele mooie tijd in de Formule 2.
Ja.
Dus ja, dat je dan geen fouten maakt, want hij heeft ook geen fouten gemaakt. Althans, schoonheidsfoutjes, blokkerend wieltje hier en daar. Dat hoort erbij. Keertje, even een bochtje gemist. Maar hij heeft hem niet in de muur gezet. Terwijl er staat druk op. Hè, want dat is toch zijn kans. En ze zeggen dan bij Ferrari natuurlijk wel van, ja, nee, kom rustig in het ritme. Maar hij weet, ik heb niet heel veel voorbereidingstijd. Ik wil het nu toch laten zien. Nou, hij heeft het laten zien.
Ja, Moeke, jij hebt hem denk ik in Saudi-Arabië van dichtbij kunnen volgen. Heb je hem nog gesproken eigenlijk?
In de mixzone eventjes, ja. Nee, ik vond hem heel volwassen. Hij maakte grapjes. Een heel ontspannen indruk. Voor een jongen die in 2005 geboren is. Want ja, ik zag even zijn geboortedatum. 2005, ja, wij worden natuurlijk oud. Maar dat is toch wel weer vrij heftig. Als je hem ziet lopen, het is best wel een lange kerel voor een Formule 1 coureur. Bijna 1,90 is hij ook. Maar echt nog zo'n lange spriet eigenlijk, weet je wel. Wat dat betreft nog een hele jonge gast. Echt nog een broekie. Maar tegelijkertijd, hoe hij praat, hoe hij dit weekend is aangevlogen. Extreem volwassen en echt gewoon uitstekend gedaan als je bedenkt dat hij inderdaad maar één training heeft gehad. Een kwalificatie en dan al een race.
Ik zit te denken, dit is dan de allereerste Formule 1 coureur ooit die niet live een wereldtitel van Michael Schumacher heeft gezien. Want de laatste was in 2004.
Ja, die stond ook in beeld, hè, die statistiek.
Oh.
Stond hij in beeld?
Hij stond in beeld,
ja. Oh, shit. Jij kan goed rekenen,
Bart. Ja, heel goed. Ja.
Nou, ik denk niet dat mensen mij geloven.
Nee, maar er waren sowieso een paar statistieken die ook nog wel leuk zijn te benoemen. Hij was de op twee na jongste Formule 1 coureur ooit in die gedebuteerd is. En jij weet natuurlijk die andere twee.
Max Verstappen.
Dat is de obvious one.
En Hamilton?
Nee,
natuurlijk niet.
Nee, hij veroorzaakte vandaag een safety car.
Lance.
Ja,
die waren zo jong.
Die waren allebei jonger, ja.
Oh.
Maar ja, iedereen had natuurlijk een hekel aan Lance, omdat het een rich kid is.
Ja.
Dus dat hij zo jong was toen hij debuteerde, dat is niet echt opgevallen.
Nee,
maar dat was hij wel.
Ja.
Dus ja.
Ook sowieso leuk. Een debutant die dan punten scoort bij zijn debuut. Op de baan onder andere Joe lukte dat al.
Ja.
Tsunoda.
Ja.
Nick de Vries moeten we ook niet vergeten.
Verstappen niet. Die viel uit.
In Australië. Ja, hij viel toen uit. Ja.
Ja. Hij was ook nog eens hij is wel de jongste Britse Formule 1 coureur ooit. Als het telt toch een beetje.
Ja.
En hij was de eerste Ferrari-debutant, dus die zijn debuut maakt in Formule 1 in de Ferrari, sinds 1972.
Ja.
Arturo Mezzario.
Ja, mooi.
Dus, ja, dat zijn toch wel mooie statistieken. Daar hou ik van.
Olly Beerman, ik zag ook
nog een leuke quizvraag voor jullie.
Ja?
Hij scoort nu punten. Wie was de laatste Brit die ook punten scoorde bij zijn debuut?
Dat is een hele goeie.
Even kijken hoor. Laatste Brit. Is dat niet gewoon Hamilton?
Nee.
Er zit nog wel iemand tussen.
Is niet George Russell in ieder geval? Of?
Nee.
Nee, ook niet.
Hij is moeilijk. Een Brit.
Zou het knap vinden als je hem... Ja.
Will Stevens. Nee.
Nee,
kom maar op. Duurt te lang.
Paul Di Resta.
Ah.
Oh.
Ja, maar zijn eigenlijk Italiaan, vind ik niet al meer.
Nee. Ja. Ja, het is wel mooi. Ik zat ook te denken, Boeken, hij heeft nu 6 punten. Vorig jaar was je daar gedeeld 17e mee geworden. Samen met Ricciardo en Joe.
Ja.
Maar gaat hij dit seizoen meer punten dan Alpine pakken, denk je?
Oh, dat vind ik een leuke vraag, zeg.
Dat is wel een leuke weddenschap.
Ja, nou, dat zal toch niet. Nee, ik denk dat Alpine die gaan. Er zijn ook zoveel races. Ze zitten er ook weer niet. Ze zitten wel achterin, maar ze zitten er ook weer niet zo ver achter. En je pakt altijd wel 6 puntjes tegenwoordig. Hè. De tijd dat we echt nog Minardi's achteraan het veld hadden rijden, die zijn wel voorbij. Ja. En ook met de ontwikkeling die ze hebben, moeten ze wel in staat zijn om af en toe nog wat meer punten te pakken. Dat denk ik wel.
Ja, vandaag zaten die ook al in die groep Williams, Cash App, Racing Bulls en zo. En Haas. Haas doet het echt wel goed, hè?
Heel goed.
De puntengrens. Ja. Met Hülkenberg gewoon een puntje gepakt, toch, vandaag? En, en ook Magnussen, ondanks 20 seconden tijdstraf, zat hij er goed bij. Dus die club is eigenlijk best wel leuk en ook dicht bij elkaar. Een mooie gevechten vandaag gezien. Ja, eigenlijk de regie had dat natuurlijk op een gegeven moment ook door, want daar moest je zijn voor de mooie beelden.
Ja, inderdaad. Want vooraan was het niet heel spannend. Ja, Moeke, je zei het al. Het wel leuk dat we Verstappen even hebben gezien die moest inhalen. Stelt niet heel veel voor, maar ja, het zegt ook wel genoeg. Daarachter, hè, Sergio Perez doet wel wat hij moet doen.
Ja, nee, dat is precies wat je zegt. Hij doet wat hij moet doen. Hij heeft de snelste auto hier. Dan moet je het natuurlijk nog wel even laten zien, hè, van even die inhaalacties plaatsen. Ja. En dat deed hij gewoon. En volgens mij heeft ook wel, hij heeft niet meer de illusie dat hij kampioen gaat worden. Dat hebben we eigenlijk na de race in Bahrein al gezegd. Dat het kampioenschap is al beslist. Maar als hij gewoon telkens tweede wordt, dan kan hij waarschijnlijk volgend jaar gewoon bij Red Bull blijven. En staat er geen druk op. Dus ja, ik denk dat Checo hier gewoon zelf ook heel tevreden over was. En dat merk je eigenlijk ook. Dit is gewoon zijn max. Als hij het zo doet, dan doet hij het goed.
Ja, maar dat is het is ook helemaal geen schande. Dit is wat je moet doen. En stratencircuit. Ja. Kijk, we gaan niet meer hypen. Maar het is natuurlijk wel dat je ziet dat hij heel stabiel is op dit soort banen.
Ja.
En dat bewijst hij wel weer.
Hij zat er beter bij dan in Bahrein. Al had hij toen natuurlijk ook gewoon een goede race. Ja. En nu had hij een mindere kwalificatie. Dat nekt hem natuurlijk in instantie al. Want dan moet hij eerst Leclerc weer voorbij. Ja. En dan is Verstappen al aan de horizon verdwenen. En met die pitstops ging het natuurlijk ook nog een beetje shaky met hem. Hij kreeg nog een tijdstraf van 5 seconden voor een unsafe release.
Ja.
Dus ja, als je steeds net in dat groepje erachter ook een beetje er tegenaan scheurt, dan krijg je daar altijd mee te maken. En Verstappen zit daar gewoon voor en die heeft daar nooit last van.
Toen hoorden wij in het interview bij, ik denk Viaplay, dat Helmut Marko even werd gevraagd naar niet iets wat buiten de baan gebeurde, maar ook wel op de baan. Ja. Toen maakte hij zich een beetje zorgen, want hij zei, ja, deze verschillen gaan we in Australië en in China zeker niet zien.
Ja.
Hij maakte zich een beetje zorgen.
Ja. Ik begin bij
dat Ferrari, dichterbij komt bij Red Bull.
Nou, ik denk het niet. Eerlijk gezegd, het was vandaag even goed weer 18 seconden van Leclerc naar Verstappen, terwijl die dezelfde strategie hadden. Ja, Leclerc verloor natuurlijk wat tijd met Norris nog. En hij verloor wat tijd in de pitstraat. Moest hij wachten op andere auto's.
Ja.
Trekken we er voor de goede orde nog 3-4 seconden vanaf. Is nog steeds een groot gat. En dat weet hij zelf ook wel. En dan was dit een baan waarop Ferrari niet eens echt het verschil kon maken met bandenstrategie of zo. Of Red Bull niet. Dus dat is heel laag. Je zag het, een enorm lange stint op de harde banden. Wel zorgelijk voor Ferrari. Zij hadden vorig jaar, en dat is eigenlijk denk ik goed nieuws. Vorig jaar hadden zij natuurlijk het probleem, of het voordeel, dat ze de banden heel snel opwarmden.
Ja.
En dat ging ze dan, hoe langer de stint duurde, ging ze dat nekken. En nu is het andersom, zei Leclerc. We hadden zoveel moeite om de banden aan de praat te krijgen. En aan het eind van de stint kwamen ze echt helemaal tot leven.
Oh.
Dus ze hebben dat gewoon zo erg opgelost dat ze nu eigenlijk aan de voorkant van de stint een probleem hebben.
Ja.
Wat Mercedes vorig jaar ook had trouwens. En misschien dit jaar ook nog wel, want Mercedes, ja, die waren wel zwak. Hamilton heeft toch wel wat goede dingen laten zien. Maar Russell in de race ook niets van gezien. Eigenlijk zat de hele race vast achter Alonso.
Ja.
Kwalificatie van allebei, moi, viel een beetje tegen.
Ja, het is Hamilton, die had natuurlijk een beetje pech met die strategie. Dat hij op de mediums, of dat hij doorreed op de mediums.
Ja, maar ik snapte de gok wel. Want hij zat natuurlijk een beetje achterin. En als er dan daarna nog een safety car komt, en dat had best gekund, dan ben je natuurlijk in het voordeel. Daar hoopte hij een beetje op en ja, die kwam er niet. Nee, dat was voor Norris was dat ook beter geweest. Ja, nu kwam die tweede safety car, bleef uit.
Ja.
En natuurlijk is het altijd link om daarop te gokken. Want dan ben je het echt, heb je het overgelaten aan toeval. Maar ja, ze weten toch dat ze niet gaan winnen. Dus kan je het altijd een keer op een andere manier proberen.
Ja, zo is het ook. Maar we krijgen wel een beter beeld van de verhoudingen. Moeke, dan zien wij Piastri op P4 en Alonso op P5. En daarachter pas dus de Mercedes. Zegt jou dat iets?
Ik denk dat Alonso qua verhoudingen een beetje de vreemde eend in de bijt is eigenlijk. Ook als je hem hoorde zeggen dat hij eigenlijk niet bij kon blijven aan het begin van de race. dat hij gewoon meer uit die auto heeft gehaald dan er misschien wel in zit. En dat, dat Aston Martin daar nog achter zit. Maar het valt mij ook tegen Mercedes. Ik had er echt wel meer van verwacht, ook na de testdagen. Als je zag wat ze daar lieten zien, als je zag hoe optimistisch ze waren. Dan had ik zeker verwacht dat ze in ieder geval wel voor McLaren zouden zitten. En die verrast me juist weer in positieve zin. Want die hadden we toch allemaal ietsje lager ingeschat na de testdagen en na Bahrein.
Nee, dat kan je wel zeggen. Ook wel lekker met inderdaad Piastri die dan weer eens vierde wordt.
Ja.
Dan weet je dat ze lekker in de mix zitten. Dat idee hadden we vorige week dus totaal niet.
Nee, maar ik had toch wel graag een rechtstreeks duel met Piastri en Leclerc willen zien. Maar dat werd natuurlijk een beetje door Hamilton gedwarsboomd. Die verdedigend gewoon heel sterk reed. En de Piastri had heel veel moeite om voorbij te gaan. Ook omdat de stopsnelheid gewoon niet hoog genoeg was. Daar klaagden wel meer teams over. En dat heeft natuurlijk ook te maken met keuzes van achtervleugel. Ferrari had best wel een grote... Die had dezelfde achtervleugel als Bahrein erop.
Ja.
Red Bull niet. Het verschilde best wel per team. En ze denken dan natuurlijk van... Ja, als we wat meer downforce hebben in de race... Komt dat de banden ten goede? Ja, oké, maar je kan niet echt in de aanval. En daardoor zag je dat Leclerc heel veel moeite had om aan te vallen. En dat Piastri had dat ook eigenlijk bij Hamilton. Ja. En zelfs in DRS kwam hij niet echt dichterbij. Nee. Dus dat heeft hem toch ook een beetje genekt. Anders had hij misschien nog wel een mooi duel met Leclerc kunnen doen. Al denk ik dat Leclerc uiteindelijk wel gewoon sneller was. Maar sterk optreden van Piastri het hele weekend.
In de vooruitblik hadden we het nog over... jammer dat we geen... wie zeiden we ook alweer? Een Nikita Mazepin nog hebben. Of een Mick Schumacher. Een beetje niet de meest getalenteerde coureurs van de grid. Ja. Want anders krijgen we geen safety car. Toen zei Joost volgens mij... Maar we hebben Lance Stroll nog.
En hij leverde.
En hij leverde.
En hij had het al geoefend. Want hij was in de vrije trainingen ook al daar tegen de muur aangereden. En nu deed hij het gewoon nog eens dunnetjes over.
Ja, wel een harde klapper. Hè? Moeten we niet lacherig over doen. Voor de duidelijkheid. Maar ja, hij zorgde wel voor spektakel.
Ja, en te vroeg misschien eigenlijk. Want nu... Ja, anders dan nu. Het is een veranderde strategie wel een beetje. Die tweede stint werd natuurlijk enorm lang, want dat is in de zevende ronde al. Maar uiteindelijk maakte dat een Jeddah geen zak uit, want je kon zo lang door blijven rijden.
Ja, eigenlijk op elke willekeurige baan was het een tweestopper dan geweest. Ja. Dan was het extra leuk.
Ja, en dat werd ook natuurlijk wel een beetje gedacht toen die pitstops al waren. Van nou, die jongens die moeten allemaal nog een keer stoppen. Maar niet dus. Dat zijn Verstappen ook. Ja, de banden slijten hier eigenlijk bijna niet.
Nee, bizar eigenlijk. Hè?
Ja, het is een biljartlaak is het. En natuurlijk, wat Hopin altijd zegt. Bijvoorbeeld in Barcelona heb je continu die druk op de linkerkant. Vooral in die eerste bocht komt dat een band geen rust krijgt. Maar dat is hier niet zo, want het slingert natuurlijk heel erg. Ja. En je hebt die lange rechtstukken. Dus dan kan de band weer op temperatuur komen. Op de goede temperatuur.
Ja, nee, dat was een beetje enige echte vorm van actie op de baan. Maar in Saudi-Arabië was vooral de actie buiten de baan moeken. Je hebt het allemaal van dichtbij meegemaakt. Waar moeten we beginnen? Want het verhaal was toch wel een beetje... Helmut Marko eruit, is Max Verstappen eruit? Ja, dat hing als het zwaard van Damocles boven het team.
Ja, nou, het begon al op de mediadag. Hè? Daar hadden we al naar verwezen in de vorige podcast natuurlijk. Hoe Verstappen daar ging reageren. Je merkte daar dat hij nog best wel behoudend was. De woorden van Jos waren nog onderwerp van gesprek.
Ja.
Je merkte aan Max dat hij was best wel een beetje nerveus. Dat had ik hem eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, gewoon niet zo vaak gezien. Hij wilde niet echt keihard, het team afvallen, maar zich ook niet keihard achter zijn vader scharen. Maar hij zei wel van, ja, het zou heel raar zijn, en dat vond ik eigenlijk het meest kenmerkende wat hij zei, als ik volledig anders dan mijn vader zou denken, als zoon van mijn vader. Hè? Dat zou een beetje apart zijn. Waarmee hij eigenlijk zei van, ja, ik denk er ongeveer hetzelfde over. Nou, dat sluimerde toen voort. Toen hebben we toch die dag erna hebben we een best wel, niet indrukwekkend, maar uitgesproken persconferentie van Horner gehad. Hè?
Ja.
Die werd helemaal gek van al die vragen maar over zijn privéleven. En hij zei ook, ja, ik heb er gewoon heel veel last van gehad. En jullie breken allemaal in op mijn privéleven. Hè? Hij ging echt een beetje in de tegenaanval.
Ja.
Nou, toen begon de kwalificatie eigenlijk, of die zou bijna beginnen. En toen kwam opeens Helmut Marko met die bom, dat hij misschien wel zou worden geschorst. Ja, en dat toen kwam alles natuurlijk in een soort stroomversnelling terecht.
Ja, en dan krijg je een soort van gekke situatie waarin je dan geruchten hoort dat Marko niet met de pers mocht praten, Joost. Nou, ondertussen zitten wij tv te kijken en dan zien we Marko voor elke cameraploeg verschijnen.
Ja, maar dat is sowieso een beetje vreemd, want elk team heeft bepaalde aangewezen spokespersons, noemen ze dat, wat is de...
Woordvoerders,
ja. En dat zijn bij Red Bull zijn dat bijvoorbeeld de coureurs, uiteraard. Horner, maar ook Pierre Vacher, de technisch directeur, is gewoon iemand die praat met de media.
Oh ja.
Marko is dat eigenlijk niet. Maar dat die hele constructie bij Red Bull is natuurlijk altijd een beetje vreemd. Want Marco is wel onderdeel van het team, maar is het eigenlijk op papier ook niet. Want hij is adviseur.
Ja.
En het komt er eigenlijk op neer dat Marco gewoon altijd met de media praat. En echt niet altijd naar het zin van de communicatieafdeling van Red Bull. Hij doet gewoon een beetje waar hij zelf zin in heeft. En, en daar had het ook een beetje mee te maken. Dat is één ding. En ten tweede dus het verhaal dat er ook naar Marco een onderzoek zou lopen. Naar aanleiding van die lekken die zijn geweest in een beetje de nasleep van het Horner verhaal.
Ja, Moeke?
Het is wel grappig hoe dat dan gaat. Want als zoiets is gebeurd, dan is eigenlijk de kwalificatie dan voor mij als verslaggever daar bijzaak. Ik ga dat dan meteen checken bij Red Bull. Maar de woordvoerder, de officiële woordvoerder daarvan, die was ook totaal verrast van, door de woorden van Marco. En dat was ook echt niet gespeeld. Hij zegt, ja, ik weet echt net zoveel als jullie. Hè? Hij ging nog net niet met ons vragen in discussie van, ja, waarom zou hij dat doen? Echt, bij Red Bull waren ze zo compleet verrast door de woorden van Marco. Dat vond ik wel het meest bizarre van die hele zaak. Dat gewoon, het was zo'n chaos bij dat team dat ze geen idee hadden waar het vandaan kwam.
Nee, en het gevolg was natuurlijk dat Verstappen, die zei ook tegen jullie, want ik heb dat bandje even teruggeluisterd, want Moeke had met de Nederlandse pers een gesprek met Verstappen.
Bandjes dat, in de journalistieke taal.
De opname van van de mediasessie.
Ja, sorry.
Daarin zei Verstappen toch wel dat hij dit een beetje zag aankomen, toch Patrick? Dat hij wist dat dit kon gaan gebeuren.
Zeker. Hij heeft in de aanloop naar deze Grand Prix heeft hij in Dubai geweest een paar dagen met Helmut. En ja, dat moeten wij ook niet onderschatten. Marco en Verstappen, die kunnen echt lezen en schrijven met elkaar. Verstappen zei dat in diezelfde mediasessie ook nog. Wij hebben in principe aan een blik van elkaar genoeg om te weten wat er speelt en hoe de ander in de wedstrijd staat. Red Bull weet hoe ik over Helmut denk. Ik heb ze vaak duidelijk gemaakt dat ik eigenlijk niet zonder Helmut kan. Dus ja, als hij echt eruit zou moeten, waar toen gewoon echt sprake van was, in ieder geval Helmut Marco dacht dat het aanstaande was, cijferstappen, dan is het, dan ben ik gewoon weg. Dat zei hij gewoon. Dus zo hoog zat het. En dat hebben we nog nooit in de Formule 1 loopbaan van Verstappen, hebben we dat zelf zo hard horen zeggen als gisteravond. Dat was wel echt. En hij was ook heel berekend, moet ik zeggen. Hij was heel rustig, heel kalm. Hij wist echt wat hij zei. Hij wist ook inhoudelijk wat hij zei, zeg maar. Het was niet dat hij zomaar uitvloepte. Hij wist waar hij mee bezig was. En dat vond ik toch wel, Hij legde gewoon zijn toekomst op het spel.
Ja, en je merkt dan natuurlijk eigenlijk dat, en dat is natuurlijk volkomen logisch, want hij is de grote ster van het team, dat Verstappen gewoon een schaakstuk is binnen die machtsstrijd die er gaande is binnen Red Bull. Tussen het kamp Marco, tussen het kamp Horner. En als Verstappen dan naar aanleiding van zo'n uitspraak van Marco, waarvan hij dus waarschijnlijk al wist dat dat ging gebeuren, zijn positie zo ongelooflijk sterk duidelijk maakt, dan is dat natuurlijk ook gewoon een middel naar degene die de besluiten neemt bij Red Bull van, weet dat als jullie dit doen, dan doet Verstappen dit.
Ja.
En dat is natuurlijk het laatste wat Red Bull wil. En de volgende dag stond er dus een gesprek gepland tussen Oliver Minslav, dat is de CEO van Red Bull, die in ieder geval over alle sportactiviteiten gaat, en Marco. Ik neem aan dat ze dat al wisten, dat het gesprek gepland stond. Dus het lijkt ook wel een beetje een aanloop naar, we maken heel erg die positie duidelijk. Er is de volgende dag een gesprek en misschien ook wel om de inhoud van het verloop van het gesprek te beïnvloeden.
Ja.
Toeval of niet, daarna heeft Minslav volgens mij en vooral Marco gezegd, nee, ik word niet geschorst. En nu lijkt alles weer een beetje met pritstift aan elkaar geplakt binnen het team.
Ja.
Maar het is de vraag hoe lang dat goed blijft gaan natuurlijk, want het zit gewoon goed mis daar tussen Horner en Marco vooral. En de partijen die daarboven hangen. En ja, het lijkt mij sterk dat nu opeens, daar is al best wel veel gebeurd. Dan zou dat nu opeens allemaal afgelopen zijn. Dat zou ik heel knap vinden van die Minslav als hij dat allemaal geregeld heeft.
Horner en Marco blijven daar nog steeds met z'n tweeën zitten. Dus vroeg of laat gaat er weer iets mis. Daar kan je van op aan. Maar je merkte van Verstappen heel erg. Hij zei tijdens die eerste mediasessie voorafgaand aan het weekend, zei hij nog van ja, want toen waren er natuurlijk ook geruchten dat hij naar Mercedes ging. Laten we wel wezen, die speelde al de hele week. Daar hebben we het in de vorige podcast ook nog uitgebreid over gehad. Maar Verstappen zei toen, hij zegt ja, het moet wel echt vreselijk escaleren, vreselijk ontploffen. Wil dat scenario zich ontvouwen volgend jaar? Dat zag hij nog niet helemaal voor zich. Terwijl letterlijk twee dagen later, was de boel dus zodanig ontploft. Ja, dat gewoon echt een optie was.
Nee, en ik denk dat Verstappen ook helemaal niet weg wil bij Red Bull. En hij naar aanleiding nu naar de race zei hij ook nog weer van, nou ja, iedereen weet nu elkaars positie. En volgens mij zitten we allemaal weer een beetje, is er weer een beetje vrede in de tent. Tenminste, ik hoop dat dat zo is. En we moeten nu gewoon de rust in de tent bewaren. Dus hij wil ook gewoon dat het afgelopen is nu. Maar het is wel duidelijk dat hij heeft natuurlijk wel zijn kaart op tafel gelegd. Hij zit duidelijk in één van de twee kampen. En in Bahrein en ook nu in Saudi-Arabië heeft hij nergens... Hij heeft wel gezegd dat Horner belangrijk is voor het team. Maar ja, hij zit zo duidelijk in het andere kamp. Want hij zei ook heel duidelijk van ja, Helmut Marko en Dietrich Mateschitz, de in 2022 overleden deels eigenaar van Red Bull. Die hebben dit team opgebouwd. Weet je, dat zei hij heel nadrukkelijk. Niet Horner, nee, Marko. Ja. En hij zei, Johan, zei ook dat Marco Honda had aangetrokken. Marco heeft natuurlijk stappen binnengebracht. Allemaal van dat soort dingen, weet je wel. Hij wilde heel graag benadrukken hoe belangrijk Marco wel niet voor het team is. En dat doe je natuurlijk alleen maar als je vreest dat iemand de tent uitgewerkt wordt en dat jij daar je lot aan verbindt.
Ja, je moet ook niet... Ja, hoe absurd deze situatie eigenlijk is, dat is bizar. Red Bull is misschien wel... een van de best presterende teams in welke sport dan ook op het moment. Ik denk het echt. 19 van de laatste 20 races gewonnen. Noem maar een team dat succesvol is op het moment. Ik zou het even niet weten. En dan gaat het niet.
PSV gaat
het
voor elkaar gekregen. PSV doet het vrij aardig. Jawel.
Maar dat stoppen we in de Eredivisie.
Maar dat is ook een beetje een rare vergelijking. Maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, zeker.
En dan krijgen ze het dus voor elkaar dat het zo'n bende is binnen je team dat niemand het heeft over die sportieve prestaties. Ja, dat is toch wel echt super gênant. En dat is ook, daar zat Verstappen ook gewoon mee. Hij zegt, ja, het is toch krankzinnig dat we het hier over moeten hebben. En hij zegt, hij snapt ook dat wij ernaar vragen natuurlijk. En hij bedacht ook wat hij wilde antwoorden. Het was allemaal berekend. Maar daar zit Verstappen natuurlijk ook niet op te wachten. Die weet ook gewoon dat het gewoon hele slechte reclame is. Niet specifiek voor hem, maar hij is natuurlijk wel onderdeel van dat team.
Nee, en wat
daarvoor
dan?
Ben je geen Formule 1 coureur geworden.
Precies, maar wat er dan precies speelt natuurlijk. Kijk, het gaat uiteindelijk om macht binnen Red Bull en wie het uiteindelijk daarvoor het zeggen heeft. Dat is duidelijk. En het lijkt er in alles op dat Horner de macht naar zich toe wil trekken binnen het hele raceteam. Ja. Inclusief de motorfabriek. En dat Marco daar tegenover staat. En dat die eigenlijk dat die kalt wilde stellen.
Ja, want dat is het, hè. Want we hebben ook helemaal niet iets concreets om over te speculeren. Want we denken het alleen maar.
Nou, dat er een machtsstrijd is dat... Ja, als je alle puzzelstukjes nu naast elkaar legt, dan is daar geen ontkenning meer aan.
Dat is toch ook wel weer gek, want het ging over die appjes, allemaal kleine dingetjes.
En er zit dus ook nog die laag boven van Red Bull in Oostenrijk, de GmbH, zoals dat dan in de vakterm heet.
Ja.
En de Thaise hoofdaanhouder, die zouden dan morgen een gesprek hebben, waar misschien ook nog wel weer wat uitrolt. Dus ik denk dat het nog niet klaar is, maar... Ik hoop in ieder geval dat het nu een beetje gesust is. En Verstappen zei wel ook van ja, uiteindelijk zouden dus mensen het ook kunnen uitpraten. Dat kan natuurlijk. Maar er is best wel veel gebeurd. En je weet gewoon met ego's en mannen die zo in de top werken, en vrouwen hebben dat ook, dat het moeilijk is om te vergeten. En als jij een gevoel hebt dat je enorm genaaid bent en die individuen aan de top van Red Bull zouden dat gevoel wel eens kunnen hebben na wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. Of maanden al. Ja, dan moet er wel heel veel gebeuren, wil dat nog goed komen.
Ja, Verstappen die zei dat ook alleen maar. Hij zegt, ja, het is net als in een relatie. Je moet gewoon blijven praten met elkaar. En er zijn nu zoveel eilandjes en krachten die achter elkaars rug om aan het praten zijn. Hij zegt, ja, en dit speelt al heel lang ook, hè, trouwens. Want hij heeft dus ook al na de Grand Prix van Qatar vorig jaar, waar het eigenlijk gewoon dus een jubelstemming zou moeten zijn geweest. Hè, derde wereldtitel, een superseizoen. Heeft hij dus ook al een gesprek met de Red Bull-leiding. Gehad, waarin hij ongeveer precies hetzelfde heeft gezegd als in de afgelopen weken. En toen is dat nog niet allemaal echt heel hard naar buiten gekomen, dat het toen al zeer onrustig was in de Red Bull top.
Ja, maar je hebt gewoon wel te maken nu. Dat vind ik, ja, natuurlijk kennen we alle in- en outs niet en we weten ook niet zeker of een van de twee kampen het bij het rechte eind heeft en of Marco dan bij het rechte eind heeft en of de steun van Verstappen daarom terecht is. Maar de loyaliteit is wel overduidelijk. Verstappen rekent gewoon van, ja, Horner heeft mij de kans gegeven. In 2015 bij Toro Rosso, hebben plek voor mij gemaakt. Dat was een enorme gok. Een enorme gok. 17 jaar. Hij was nog een jaar jonger dan Oliver Burman. En dat, als je die beelden er vandaag zag, dat is gewoon echt een broekie. Max was nog een jaar jonger. Ja. En die heeft hij gewoon de kans gegeven bij Toro Rosso. En dat vergeet Verstappen gewoon niet. En die blijft gewoon loyaal aan Helmut Marko. En die zei ook van, hij zei zoiets van, Moeken van, ja, totdat hij doodgaat. Want Helmut Marko is immers al 80. Ja, de levensverwachting van een man, die is niet veel later. Dus die kan ook zomaar op een gegeven moment omrollen natuurlijk.
Ja, nee, dat zei Max letterlijk. Hij moet gewoon blijven. Ja, zolang die niet dood is. Ja, daar kwam het op neer. Dat zei hij letterlijk. Ja, nee, het is... Nee, Verstappen, die heeft heel erg duidelijk gemaakt gisteren hoe hij in de wedstrijd staat. Dat heeft hij intern dus ook al duidelijk gemaakt. Maar hier trok hij de grens. Hij zei, ja, hier is het gewoon, iedereen mag weten hoe ik erin sta. Dit speelt er. Hij heeft natuurlijk ook Mercedes een soort van in de kaart gespeeld. Omdat hij heeft nu laten merken van, ja, ik ben niet onhaalbaar, hè, voor een ander team. Dus hij heeft zichzelf ook nog in die zin een soort van kwetsbaar gemaakt. Maar ja, het is volkomen te begrijpen, denk ik, als je de woorden van Verstappen gisteren hoorde.
Ja, maar toch denk ik niet dat Verstappen weg wil. Hij wil niet. Hij wil niet. Hij
nee,
wil,
diep in zijn hart, maar dat zegt hij ook.
Ja.
Dat zegt hij ook. Hij zegt, ja, we moeten dit gewoon uitpraten als volwassen mensen. Alleen als het dus zo hard hoog oploopt, hè, dat er vanwege politiek Marko geslachtofferd wordt. Hij zegt, ja, dan ben ik er klaar mee.
Ik had er nog, gedropt in onze groepschat, sorry, wat ik zeggen. Dat eigenlijk zo'n zonde is dat Hamilton al naar Ferrari is. Ik weet gewoon zeker, of tenminste ik voel, wat niet zo relevant is, dat als dat plekje nog vakant was geweest bij Ferrari, ja, dat het misschien veel meer een ABC'tje had kunnen zijn. Dat Verstappen dacht van, wow, ja, dan ga ik toch voor Ferrari, dat is toch cool. En nu moet je naar Mercedes. Ik vind dat ook qua persoonlijkheden niet echt een match.
Ervan uitgaan dat hij dan uiteindelijk dat het toch goed toe leidt. Wat nog steeds kan, dat is echt nog steeds een reëel scenario. Want er werd net gezegd, dit is nog niet over.
Ja, maar dat je dan toch een beetje onzekerheid hebt. Dat je denkt, nou, dan kan ik ook misschien wel bij Ferrari even kijken.
Nou ja, je hoort de coureurs dat het zeggen. En Verstappen beaamt dat ook gewoon, dat het een coureursdroom is.
Ja.
Maar ja, voorlopig hebben die geen plek. Dat is duidelijk. En Mercedes wel. En ik ken dat Toto Wolff natuurlijk rustig probeert te poken. En ja, die wil niets liever dan Verstappen in zijn team. Nee. Geef hem eens ongelijk dat hij daar... Kijk, wat de complotdenkers misschien denken, Toto Wolff ligt niet aan de oorsprong van deze chaos bij Red Bull. Dat ik dicht hem een hoop toe, maar dat...
Zijn
dat, die? Dat, hè? Ja, die is natuurlijk bestaan. Ja, hier zit Toto Wolff allemaal achter. Nou, dat is gewoon niet zo. Maar het is gewoon een rel binnen Red Bull zelf. Maar dat Toto Wolff er gebruik van wil maken en daar misschien wel ver voor wil gaan. Ja, ja. Dat is wat anders. En ja, daar geef ik hem groot gelijk in. Als zou jij F1 teammanager spelen, welke coureur wil je dan als allereerste in je auto?
Lance Stroll.
Lance Stroll. Ja, die rijdt een hoop schade. Nee, Max Verstappen natuurlijk. Dus dat is niet meer dan logisch.
Nee, klopt ook wel. Nou, moest alleen maar lachen, hè, dat als Verstappen dan voor Mercedes rijdt, dat je dus dan die mensen die dan Mercedes, veel oranje fans, die dan Mercedes door en door haten, ja, dan toch een Mercedes petje moeten gaan kopen.
Ja.
Ja, nou, je merkte bij ons al in al onze reactiestukken dat het toch een soort van heel erg ontkenning was ook. Hè? Het zal toch niet. Je merkte dat er een soort angst insloop van, hey, de man Toto Wolff, hè, wordt dat dan mijn nieuwe held? Dat gaat er gewoon niet in bij heel veel mensen. Hè? Ook al die Red Bull shirtjes, Red Bull packages, daar hebben ze niks meer aan in Zandvoort.
Nee.
Daar ga je niet meer in lopen.
Voorlopig wel natuurlijk. Maar,
terwijl zo rood met oranje...
Zo zou zijn.
Rood met oranje zou lekker blenden. Dan lijkt het alsnog wel een beetje een oranje zee. Met een beetje rood tussen.
Oh, voor Ferrari.
Sorry, dus dat zou veel leuker. Nou ja,
als je diep in mijn hart kijkt, dan zou ik het veel toffer vinden als Verstappen naar Ferrari gaat dan naar Mercedes. Daar zeg ik niks geks mee.
Of naar McLaren, dan blijft gewoon de merchandise hetzelfde.
Dat zou het allermakkelijkste zijn. Ja. Nee, maar overigens, dat is economisch niet zo slim, hè, want dan kan je geen aparte oranje lijn maken, want alles is al oranje.
Ja.
Wat wij zeggen, Moeken?
Nou, we hadden net nog een mediamomentje met Horner. En daar ging het natuurlijk ook weer over Verstappen en wat hij gisteren allemaal had gezegd. En ook, het is toch wel duidelijk geworden dat hij, want het was tot voor kort ondenkbaar. Hè? Verstappen die rijdt gewoon zijn hele leven bij Red Bull. Maar nu is er opeens, niet keihard sprake, nou gisteren eigenlijk wel. Opeens was er opeens een reële twijfel dat hij wegging.
Ja.
Maar Horner die zei van, hij zegt ja, als een coureur of als een teamlid of wie dan ook echt graag weg wil, hoeven wij hem niet per se aan zijn contract te houden. Dus mocht dat ooit in de toekomst nog gaan spelen, dan zal Red Bull hem niet koste wat kost gaan houden. Dat onthulde Horner net. En dat vond ik toch wel enigszins opvallend.
Ja, mag ik nog één ding over zeggen?
Tot slot.
Dat slotwoord, en dat is een stichtelijk slotwoord.
Oh, want nee.
Ik ben,
gaan we.
Nee, ik ben wel echt zeer onder de indruk van hoe Verstappen hiermee omgaat.
Oh,
dat, want hij... Je merkt het niet aan zijn prestaties. En tuurlijk, hij heeft de beste auto van het veld. Maar ik vind het zo knap dat je dan zo je focus erbij. Hij zei dat ook van, als ik mijn helm opzet, dan kan ik me focussen op de prestatie.
Ja.
Maar hij is in mediasessies. Hij had woensdag tijdens een mediadag met de alle internationale pers erbij. Hoe slim hij dan zijn woorden afweegt. Hij zegt eigenlijk dat hij het eens is met zijn vader, zonder het letterlijk te zeggen.
Ja.
Weet je wel, gewoon van die, niet zeggen, ik ben het eens met mijn vader, maar zeggen, mijn vader is geen leugenaar. Dat zijn. Ja. Maar het is zo'n slimme gast. En hij is zo, de Engelsen die noemen dat dan composure. Weet je, hij houdt gewoon, hij blijft zichzelf. Natuurlijk, Moeke zei, hij was wel een klein beetje zenuwachtig tijdens een pers. Dat merk je dan misschien wel
aan.
Zou
ik ook zijn. Ja.
Zou ik ook zijn.
Ja.
Hij is nog steeds 26. Tuurlijk, hij heeft al heel hoop meegemaakt. Maar en dan presteren, bam, bam, bam. En naast de baan gewoon volwassen reageren. Duidelijk je punt maken. Niet eromheen draaien. En gewoon, dat heeft echt wel indruk op mij gemaakt. En natuurlijk, hij heeft al heel vaak indruk op me gemaakt. Maar ook op menselijk vlak zie je gewoon dat het een gearriveerde grote sporter is.
Ja. Nou, één ding was natuurlijk wel, je zag wel dat de scherpte toch een klein beetje ontbrak bij Max Verstappen. Want hij wilde voor die snelste ronde gaan. Hij ging ervoor in de laatste ronde.
Ja.
Maar ik zou je vertellen, het lukte hem niet.
Charles Leclerc.
En sterker nog, Sergio Perez was ook sneller in de laatste ronde.
En Hamilton had hem al best wel lang in handen, maar die had hem op soft gezet. Dus,
dus Verstappen ging ervoor in de laatste ronde.
Geen Grand Slam.
Nee, geen Grand Slam, sowieso niet. Omdat Norris natuurlijk vijf rondjes aan de leiding reed.
Ja.
Het is wel zijn negende ook op rij. Moeke zijn net natuurlijk 19 van de 20. Maar het is zijn negende op rij. Daarmee evenaart hij weer Sebastian Vettel met dat opperrecord.
Ja, Vettel die zit naar te kijken thuis en denkt, nou, hij heeft me alweer geëvenaard.
Ja.
Was het dan toch niet zo speciaal wat ik heb gedaan in 2013?
9 zegens op rij dus. Ja. Volgende week, over 2 weken dus, in Melbourne kan hij zijn record
zelf evenaren.
En dan daarna gaat hij er 14 van maken of zo.
Dat zou maar kunnen.
15, 16.
Ja.
We zien het alweer. Max Verstappen is weer lekker bezig dit seizoen. We hebben heel veel gehad. Hè. Ja, de race van Yuki. We wilden er een rubriekje van maken, maar ja, soms toch is er niks te melden.
Het moet toch even opkomen voor Yuki. Want
hij is 15e geworden.
Hij zat in dat gevecht met vooral achter Magnussen. Ja. Magnussen die weer full-out Magnussen was. Helemaal 100%. Ja. En Magnussen die haalde Yuki in. Ja. Ging daarbij even van de baan. Liet Tsunoda niet meer voorbij. En daarna zat Yuki heel lang klem achter Magnussen. Toen probeerde Tsunoda hem in te halen. Magnussen bleef weer super irritant. Verstappen doet dit ook altijd, dus het is een kwaliteit. Ja. Zo aan de buitenkant hangen dat je hem toch net niet kan inhalen. Ja. En daar verloor Yuki 1 of 2 plaatsen mee zelfs. En, ja,
dat was er eentje met de Alpine.
Ja, volgens mij, Albon ging hem ook nog voorbij daarbij. Volgens mij, maakt ook niet uit, maar dat verneukte gewoon ook zijn race. Want al had hij Magnussen, hij was sneller, had hij Magnussen voorbij gekund. Magnussen bleef er maar voor hangen, terwijl hij had in dat moment al 20 seconden tijdstraf. Dus, en dan moet ik even terugdenken aan wat Tsunoda woensdag zei tijdens de mediadag over boze boordradio's. Toen zei hij, ik moet me dan toch gewoon inhouden en niet op die knop drukken. Nou, we hebben hem niet gehoord in ieder geval. Terwijl hij had echt wel reden om boos te zijn daarover.
Ja, hij zei dangerous driver.
Ja, maar hij zei het zo rustig.
Ja.
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 Beetje...
Potverdorie, jongens.
Of misschien bij de regie spelen ze zijn boordradio's nu gewoon vertraagd af. Dat het wat kalmer overkomt.
Ja, dus de race van Yuki was deze keer niet zo heel spectaculair.
Nee.
Ook nog tijdstraf allemaal gehad. Dus,
Die kreeg hij voor de UC verlies in de onderweg naar de grid.
Ja.
Dus die heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Maar,
Nee. Maar ik had de beelden gezien. Lando Norris moest vol in de ankers.
Ja.
4 flatspots, zo'n beetje. Leek het op. 2 dus eigenlijk. 4 wordt wel lastig. Dus dat eigenlijk.
Ben je het wel eens met Nederpelt dat die AlphaTauri er echt schitterend uitziet in dat kunstlicht? Wat een vette auto is dat, zeg.
Ja, mooi bak. Ja. Maar hij is alleen niet zo snel.
Wat ik ook vind, dat zie je ook niet zo vaak, maar gewoon dat glimmende moet weer terugkomen.
Ja, eens.
Gewoon dat mooie blauwe,
100%.
Echt, dat mat hebben we nu al gezien.
Ja, mat is uit. Gewoon terug naar glimmend.
Nou, behalve als Rico Verhoeven aan het matten is, dan vind ik het wel weer leuk.
Ja.
Zullen we naar het GP-spel voordat we naar de couleur lokaal gaan?
Ja.
Ja, de grote vraag was natuurlijk, wie moet je dit weekend in je team hebben? Nou, ik zie wel dat de weekwinnaar Yuki Tsunoda gewoon in zijn team had.
Ik dan ook
Charles Leclerc en Alonso, met Max Verstappen erbij.
Ja.
Ik weet niet of je heel erg tactisch bezig bent als je Max Verstappen uit je team haalt.
Ik had Russell in plaats van Alonso, maar verder hetzelfde team.
Oh, veel hetzelfde team.
Ja.
Nou, betekent wel dat het was wat voorspelbaarder misschien wel met Verstappen en Perez en zo. Dus we hebben maar liefst 8 weekwinnaars. Ik zal ze heel snel noemen hoor. Mucci Boy, Bullet King, Berelaar, Danny Brosius, natuurlijk. Danny Brosius, lekker. Johan Teekman, Tap, Emiel van Rijzenwijk en Leonie J. Dus dat is hartstikke mooi.
Maar wie is... maar moeten we ook niet geen... Dat geven we toch een prijsje weg aan de weekwinnaar. We loten.
Ik ben nu op online naam loten. En dan komt die. De winnaar is nummer 7. Jawel. En dat is voor de administratie Emiel van Rijsewijk. Dat is mooi. Die is ook de enige met een profielfoto. Dus nou, Emiel, wat win je? Dat weten we nog niet zo goed. Behalve dat we iets meer met het theater gaan doen. En daar ben je welkom. Dus als je je even kan melden via podcast@nu.nl, dan gaan we contact met jou onderhouden. En dan komen we later erop terug. Is dat een beetje fair?
Het klinkt heel eerlijk allemaal.
Ja. Keurig. En dan nog even de nummer 1 in het algemeen klassement. Dat is Peter Arkenstein. Dat is de weekwinnaar van vorige week. En ik zag op plek 6 nog Yuki de Rookie staan. Ja, wij mogen dat dan niet meer zeggen, Yuki de Rookie. Ik dacht, nou, ik noem hem hier toch nog even.
Ja, er waren 2 mensen op Twitter toch? Die,
ja, 2 mensen. Ja. Maar die zeiden ook, de linksom-rechtsom-theorie vinden ze irritant. Ben ik het wel mee eens? Ik wilde gewoon een beetje provoceren. Maar die was het wel mooi.
Ja, maar wacht even. Jij hebt een hele hoop kwaliteiten. Jij kan fenomenaal monteren. Je bent een hele goede autochauffeur. Hè? Je bent
vind ik ook.
Een gezellige collega.
Leuk.
Fijn mens in de omgang. Je weet veel van computers en zo. Je kan uitstekend filmen opnemen en zo. Maar irritant zijn is jouw allergrootste kwaliteit. Dat kan je zo goed.
Ja, dat doe ik het wel.
De Wilfred Gené-factor heb jij gewoon helemaal in de vingers. Dus dat is gewoon jouw core business.
Toen zat ik het interview van Max Verstappen aan het einde te kijken. En ik was een beetje soort van hersenloos naar het interview aan het kijken. Het kwam niet echt binnen.
Nee, je had een soort klap van Rico Verhoeven gehad. Toen zat je erbij.
Ja. Dus op een gegeven moment is het interview 5 minuten klaar. En ik krijg allemaal WhatsAppjes en Twitter dingetjes.
3 of 4 of zo.
Nee, 7.
Oh, 7.
Dat vind ik al veel. Besef dat je 7 verschillende appjes krijgt.
Ja.
Van, heb je Max Verstappen gezien?
Ja.
En die geeft dus toe dat een circuit linksom echt zwaarder voor je nek is.
Ja, maar dat weet iedereen al 100.000 jaar.
Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar toch mooi dat hij dat toch even zelf benoemt. Ja. Anti-clockwise is dus zwaarder voor je nek, omdat je dus meer gewend bent aan de rechterkant.
Maar daar hebben alle coureurs last van. Dus het zegt voor de rest niets over de competitieve verhoudingen.
Dat boeit me ook helemaal niks. Maar het gaat gewoon om dat linksom-rechtsom wel een ding is in de Formule 1.
Het is
maar wat
een
nou als je dan links bent?
Ja, maar het gaat er gewoon om dat je meer gewend bent rechtsom die G-krachten te verwerken.
Weet je, het allerbelangrijkste is gewoon dat als je op een circuit wat linksom gaat rijden, dan moet je dus gewoon linksom en niet rechtsom. Ja. Dan ga je verkeerd, dan rij je tegen het verkeer in.
Ja. Zeker. We hebben lang genoeg gerekt. Het is
moet
tijd.
Je niet nog even melden dat ik van ons drie het hoogst geëindigd ben in het GP-spel?
Oh ja, want je vult hem tegenwoordig in. Ja. Ik denk altijd dat je hem nooit invult.
Nee, maar ik herinner me vorige week toen er een beetje smalend werd gedaan door ene P. Moeken. Wiens verblijfplaats in Saudi-Arabië ik nu door heb gegeven aan de Saudische geheime dienst. Dat hij zo ver boven mij waarschijnlijk, maar nu sta ik boven hem. Ha. Okay. Dat wil ik nog even zeggen. Ja, nou,
je had je gram.
We kunnen door naar de...
Ja, het favoriete couleur. Onderdeel van de show. De
ik ga ervoor zitten. Lokaal. Wij kunnen de microfoons vanuit. We gaan luisteren.
Kleurlokaal met de enige echte Patrick Moeken. Want stuur je Moeken alleen op pad in een vreemd land, en zeker zoiets als Saudi-Arabië, dan krijg je spannende verhalen.
Vraag om probleem.
Dat is vraag om problemen. Moeken, je leeft wel nog? Dat is al heel wat.
Ja, nee, ik heb eigenlijk geen problemen gehad. En ik wilde toch een klein beetje een serieus onderwerpje van maken dit keer. Ik ben ook benieuwd naar jullie mening hierover.
Oh, nee.
Want ik wil toch eventjes een soort van maatschappelijk puntje wil ik aansnijden, hè? Want ik ben eigenlijk toch wel van het veen. Ze gingen nou weer te lachen.
Ja, ik vind het mooi dat Joost al met zijn hand voor zijn hoofd zit.
Moeken gaat iets maatschappelijks bespreken. We zitten er klaar voor.
Ik vond dus al, voordat we hierheen gingen, hè, ook al die sportwedstrijden hierheen, al die voetballers gaan hierheen. Het is allemaal helemaal waardeloos natuurlijk. Hè? Dat allemaal kiezen allemaal voor het grote geld.
Ja.
Maar ik ben inmiddels toch op het punt gekomen. En dit is, dat had ik echt, was ik een paar weken geleden echt, stond ik hier totaal anders in. Het komt echt omdat ik hier geweest ben. Dat ik het goed vind dat bepaalde sportevenementen hierheen gaan. Omdat ik gewoon zie en hoor van mensen dat het leven door deze sportevenementen hier beter wordt. Dat is echt zo. Sinds 2017 heb je hier dus een nieuwe kroonprins. Hè? Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die heeft gewoon voor een soort westerse invalshoek gekozen en gewoon het land opengesteld voor toeristen. Haalt al die sportevenementen hierheen. Maar sindsdien heb je gewoon meer welvaart hier. Ik heb echt met heel veel Uber-chauffeurs gesproken, soms via Google Translate, meestal in het Engels. Je ziet hier af en toe op billboards langs de snelweg zie je gewoon vrouwen staan, ook zonder hoofddoek, maar gewoon op billboards. Dat is echt al. Dat was een paar jaar geleden was dat ondenkbaar. Ze kunnen allerlei andere... internet is vrij. Je kan buitenlandse televisiezenders kijken. De mensen hier... hun leven is beter geworden dankzij bepaalde sportevenementen. Neemt natuurlijk niet weg hè, dat de regering of het Koningshuis, dat is natuurlijk nog steeds extremistisch. Maar het is niet meer zo zwart-wit dat je maar per se moet zeggen van hey, sportwashing, ga er niet heen, want het is allemaal ruk. Nee, ik heb nu gewoon zelf gezien, die mensen vinden het schitterend dat je hier bent. Die zijn hartstikke trots op hun land. En hun leefomstandigheden zijn beter geworden. Dus ik ben niet meer zo zwart-wit dat ik denk van hey, weg uit Saudi-Arabië.
Ja, maar dat is een beetje het probleem met sportswashing. Dat je dus een goed gevoel krijgt bij het land.
Je bent nu gesportswashed.
Je bent echt volledig gesportswashed. Dat vind ik wel een beetje zelf een probleem. En ik spreek uit eigen ervaring omdat ik in 2022 in Qatar ben geweest. Waar ze eigenlijk hetzelfde hanteren moeken. Toch even als weerwoord. Het probleem is dat bij Saudi-Arabië moet je, vind ik persoonlijk, nog steeds denken aan Jamal Khashoggi.
Ja.
Die is vermoord en nooit meer is er in teruggevonden.
In opdracht van diezelfde kroonprins.
Het is niet zwart of wit, hè? Het kan ook naast elkaar staan natuurlijk. Je kan en die extremistische regering hebben en dat extremistische koningshuis. Maar je kan ook gewoon zeggen van, hey, voor de locals, voor de mensen hier, is het leven wel beter geworden daardoor. Doordat die sportevenementen hier zijn. Doordat het land meer in de belangstelling staat.
Ja, maar ik denk toch dat we dat... ik vind het de mooie dat de eigen ervaring daarin... is natuurlijk toch wel belangrijk. Want je ziet het daar zelf op de eigen grond. Maar je moet zoiets eigenlijk gewoon door een expert op dit gebied laten duiden. En niet door iemand die... Die er een paar dagen is geweest. Om hier een goed standpunt over te vinden, moet je goed onderzoek doen vanuit verschillende invalshoeken. Maar ik ben het niet met je oneens op. Want je ziet inderdaad ook in Bahrein, waar natuurlijk ook een land is, wat natuurlijk best wel waar niet alles goed verloopt, zeg maar, vanuit de overheidshalve daar. En dat drukt me heel zachtjes uit. Dat er ook heel veel mensen daar werkgelegenheid vinden bij die Grand Prix. Maar hoe komt dat dan weer tot stand? En waar komen die vandaan? En wat zijn hun werkomstandigheden? En waardoor, aan de ene kant is het natuurlijk mooi. Maar aan de andere kant, als je bij het circuit in Bahrein gaat eten, dan staat er één iemand om je stoel aan te schuiven. Één iemand om een blikje uit je handen te pakken als je die hebt opgedronken. Leeggedronken. En één iemand, dat slaat ook allemaal nergens op. Weet je? Ik heb daar ook wel mijn bedenkingen bij. Er zijn natuurlijk gerust heel veel mensen blij mee. En er is aan de ene kant werkgelegenheid. Maar hoe komt dat tot stand? Ik denk dat de mensen wel een heel andere kleur hadden lokaal hadden verwacht dan dit. En ik vind het ook wel... Misschien moeten we daar een keer een speciale uitzending over maken.
Ik denk niet dat mensen daar geïnteresseerd in zijn. Nee. Het probleem is wel een beetje... Je hoort natuurlijk de positieve verhalen. Maar er is geen persvrijheid. Of zo goed als niet.
Nee.
Ik zag dat ze 170ste staan op de persvrijheid-index.
Ja.
Twitter is heel populair in Saudi-Arabië. Maar als je daarover... Als je de kritiek uit, dan word je ook aangevallen door mensen die weer gesteund worden door de regering. Ja. Trollen komen op je af.
Ja.
Er zijn mensen veroordeeld op basis van hun tweets, omdat ze kritisch zijn op de regering. Dus natuurlijk krijg je alleen maar het positieve verhaal te horen.
Ja.
Het is toch altijd de reële vraag. En ik weet niet per se hoe dat in Saudi-Arabië is, maar hoe wordt dat prachtige circuit gebouwd? Er wordt nu in de hoofdstad in Riyadh wordt een nieuw circuit gebouwd voor 2027.
Ja.
Ja, dat is echt niet de lokale bevolking die dat gaat doen.
Nee, en hebben we net Qatar natuurlijk achter de rug, wat ook vergelijkbare middelen of manieren hanteert om dat voor elkaar te krijgen.
Met alle Nepalese.
Maar dat neemt niet weg. Ik denk dat wat Moeke gewoon probeert te zeggen is dat je gewoon wel ziet dat de mensen die daar rondom het circuit wonen, dat die kunnen daar natuurlijk heel veel blij mee zijn. En
wat je hier heel erg merkt aan de mensen. Sorry, Joost. Aan de mensen die hier wonen, dat het is gewoon een volk ze snakken gewoon naar die vrijheid. Hè? Wat ze zien in Dubai bijvoorbeeld en alle landen om hem heen, waar bijna alles kan, dat willen ze hier ook gewoon. En dat kan dus ook naast elkaar bestaan. Dat wil ik weer zeggen. Kijk, wat jij allemaal zegt, Bas, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is natuurlijk ook in dat opzicht een walgelijk land. Maar tegelijkertijd, die mensen die willen wel vooruit, zeg maar. Die zitten wel met die regering opgescheept. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En die zijn blij door de Formule 1 dit land in de aandacht staat.
Ja, zolang je wel met een vrouw als man hand in hand loopt kritisch bent op de regering, dan is het allemaal prima.
Ja. Ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen, de Formule 1 die komt daar natuurlijk voor het geld. Laat dat duidelijk zijn.
Ja.
Daar vertel ik niets nieuws mee.
Nee.
Maar Domenicali die zegt altijd van als we niet naar die landen toe gaan, dan komt het helemaal niet in de aandacht. En dat is natuurlijk een beetje een mooi praatje, dat snap ik wel. Maar het is niet helemaal onwaar. En ik denk dat dat een beetje een effect is. Wat Moeke ziet, is daar misschien een beetje een effect van. Dat je wel, dat het voor misschien voor de lokale bevolking, dat de Formule 1 komt, dat het wel iets is om je aan vast te klampen. Zeg maar. Ja. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar ja, verder zou ik zeggen, moeten we dit door de officiële experts laten duiden. Ja. En,
ik had gehoopt dat Moeke vooral was gekidnapt in de taxi, maar...
Nee, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt heel veel nieuwe vrienden gemaakt met locals. Ja. En echt, ik zweer het je.
Maar hoe maak je vrienden dan? Echt, ik vind...
Gewoon? Je bent wel heel snel vriend met Moeke, dat weet je.
Ja.
Ja. Als je gewoon op het goede adres afzet, dan is het al je vriend.
Nee, maar je bent natuurlijk een van de weinigen. Ik zit ook niet in het mediahotel. Ik zit gewoon ergens in een soort buitenbuurt, wat wel op zich een aardig hotel is. Maar als je over straat loopt, ik ben de enige... ze zien meteen dat ik hier niet vandaan kom. En ze gaan meteen een praatje met je houden. En niet omdat ze je wat willen verkopen of zo. Maar gewoon omdat zij... Ze kennen gewoon toeristen, kennen ze nog niet zo echt. Dus ze vinden het gewoon leuk dat jij als westerling hier naartoe komt. Dus je maakt in dat opzicht gewoon best wel veel vrienden met de mensen. Ja.
Echt, wat is jouw definitie dan van vriend?
Gewoon rustig. Ja, gewoon. Gesprekje. Hè? Gewoon, gewoon okay. Vrienden voor een half uurtje. Of gewoon vrienden voor eventjes. En de mensen zijn echt super aardig. Dus, maar dat zeg ik ook. Het kan naast elkaar bestaan. En want ik moet heel eerlijk zeggen. Ik had helemaal geen hoge... Ik denk, wat ga ik nou weer doen, weet je wel? In zo'n raar land met een gekke regering. En waar je geen biertje kan drinken s'avonds. Moet ik daar wat doen? Maar wat dat opzicht. Met de locals hebben een hele hoop goed voor mij gemaakt. Super aardige mensen.
Nou, dat is toch ook, dat mogen we ook nog benoemen.
Zeker.
Ja. Nee.
Maar ik snap ook helemaal wat Moeke zegt, maar we moeten gewoon een paar slagen om de arm en zo erbij. Want dat is, maar dat snapt Moeke zelf ook wel, die is niet debiel. Maar
stokslagen om de arm.
Maar stokslagen om de arm. Nee, zeker niet. Nee, hartstikke leuk, Moeke. Leuk om jou dat toch even zo van jou te horen. Wil ik nog één iemand noemen? Dorian Pin.
Ja.
Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dorian Pin.
Pin.
Dorian Pin.
Ja, maar Pin is volgens mij een pin als een broodje.
Ja, zeker.
Dat is P-A-I-N, toch? Of
zeker.
Niet? Mijn Frans is zeer roestig.
Gewoon Pin.
Roestig als een Franse auto.
Ja.
Maar,
je hebt nu de F1 Academy onder het vrouwenracen.
Ja.
Lekker, we gaan van maatschappelijk thema naar vrouwenracen. Ik denk dat we ons heel populair maken.
Waarom zo? Dat is toch
de aandacht is daar wel een stuk minder voor. Zeker.
Ja, nee, maar dat... Ja.
Tijdelijk.
Ja.
Ja, dat is ook gewoon zo. Maar ik wil toch even noemen, want de droom van de Formule 1 is natuurlijk om een vrouw in de Formule 1 te krijgen.
Ja.
Dat zouden ze heel graag willen. En dan zit je toch een beetje te kijken, kan het?
En jij zit op de hype train.
Ik zit op de hype train. We hebben natuurlijk Jamie Chadwick gehad.
Ja.
En we hebben natuurlijk Bijtske Visser gehad.
Ja.
Nu komt er eentje aan. Dorian Pien won eigenlijk 2 keer. Alleen in de laatste race vergat zij dat de finish er al was.
Ja, ze zag het niet zo goed, toch?
Ze zag de
ze vergat het niet, maar ze zag het niet goed.
Zag ze niet.
Nee.
Toen reed ze nog, terwijl het al klaar was, reed ze nog een rondje of een half rondje vol gas.
Ja.
En toen, nu is ze gedisqualificeerd.
Ja, lullig.
Ja.
Ja. Ja, ik heb de race niet gezien, dus ik kan daar verder niet over oordelen. Wat ik wel, ik heb haar wel heel veel gezien in het WEC. LMP2, Le Mans heeft ze gereden, onder andere met Daniel Kwiat op de auto in Van Prema.
Ja.
Gewoon een serieus team en zij is wel serieus gewoon goed.
Ja.
Dus zij is wel een van de, van alle vrouwen die zeg maar in de buurt komen van, zit zij wel bovenop de piramide. Ja.
Ja, dus ik wil gewoon even net wat met Kimi Antonelli doen, die nog niet een hele goede start heeft in de Formule 2.
Geef die jongen de tijd.
We geven hem zeker de tijd. Maar gewoon even, hou haar heel even in de gaten, want het is ze is heel jong.
Ja.
Volgens mij is ze 20, dacht ik.
Ja.
Dus en het gat in de kwalificatie was 2 keer enorm. Met 4/10, geloof ik.
Ja, je zag natuurlijk ook vaak dat Chadwick echt bovenuit stak. En die is nu, race nu gewoon tussen de mannen bij de Indy Lights, doet ze nu volgens mij, voor Andretti. Last time I checked. En aan de ene kant, ik snap wel dat nu komt Dorian Pin in de aandacht, doordat ze zo domineert in de... in die F1 Academy. Eerste race, dus laten we rustig aan doen. Maar uiteindelijk moet zij wel gewoon zo snel mogelijk weer tussen de jongens rijden. Want daar wordt ze alleen maar beter van. En als je dan... het is leuk dat je in een veld met alleen vrouwen rijdt. Maar als je veel beter bent, wat ga je daar verder... Dan ga je daar verder van opsteken.
Ja, en het niveau van de auto's is ook niet spectaculair. Hè?
Nee, als zij met een LMP2 onderweg is, met een V8, alles erop en eraan. Dat is een veel indrukwekkender auto dan waar ze die F1 Academy mee rijdt. Dus Ik denk toch dat ze zo snel mogelijk gewoon... Het is leuk dat nu iedereen kan zien hoe goed ze is. En dat is het hele doel van dit die Academy. Maar we moeten haar gewoon tussen de jongens zien. Want dan kan je ook zien of ze uiteindelijk goed genoeg is voor de Formule 1.
Ja, want, ik vind gewoon, ik ga het volgen. Ik vind het leuk. Ja. Ik hou altijd wel van talent dat van onderuit naar boven...
Ja, maar ze moet het wel gewoon laten zien. En daar zeg je natuurlijk niks gek mee. Maar als zij in de Formule 3 belandt of zo... dan moet ze wel gewoon races winnen. En misschien wel kampioen worden wil ze in de Formule 1 komen. En dat is voor de jongens zo. Dat is voor de meisjes net zo. En anders komt ze er niet. We moeten niet geforceerd een vrouw in de Formule 1 krijgen... om er maar één te krijgen. Want als die dan heel slecht is... of niet goed genoeg is... dan maakt het alleen maar totaal de verkeerde indruk. Want dan zie je, een vrouw kan het niet.
Ja.
Dus als een vrouw in de Formule 1 komt... dan moet het ook wel een vrouw zijn die kan laten zien dat het kan. En die bestaan gerust wel. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Maar die moet je er dan inzetten.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Niet forceren.
Want je hoopt natuurlijk... sorry, het laatste ding hoor. Hierover over maatschappelijke thema's allemaal.
Ja, nee, maar is toch leuk.
Je moet natuurlijk iemand kunnen opkijken. Net als dat Lewis Hamilton als zwarte coureur... natuurlijk ook zoveel jongeren inspireert.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan heb je ook nog eens de vrouwelijke kant.
Ja.
Maar dan moet ze inderdaad niet, in wat jij zegt, dus zo slecht zijn dat je denkt, ja zie je wel. Ja,
ze moeten niet alleen maar inkomen dat ze een vrouw is. Ze moeten inkomen dat ze goed is.
Ja.
En dat is cruciaal, want anders dan wordt het een soort van poppenkast.
Ja.
En dat moeten we niet hebben.
Vond waardig wat Richard Verschoorde met jou over zei, Joost.
Ja, die zei van over...
In jouw gesprek met Richard
Verschoorde? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, dus die F1 Academy die bestaat... eigenlijk om vrouwen die de kansen geven om zichzelf te laten zien. En daar worden ze dus door gesteund. Dus ze hoeven niet heel veel zelf budget mee te nemen.
Nee, maar Dorian Pien rijdt dan bijvoorbeeld voor Mercedes.
Namens Mercedes, ja.
En Emily de Heus, de Nederlandse,
voor
Red Bull.
En we hebben nog Maya Heuf, die rijdt voor Ferrari. Ja. Dus, maar die klas is er om te laten zien wat ze kunnen. Zonder dat ze zelf bakken met geld hoeven mee te nemen. Want dat is natuurlijk moeilijk. Maar dat geldt ook voor jongens die niet een gefortuneerde vader of oom of weet ik wat hebben. En Verschoor die vindt eigenlijk dat het een beetje gek is dat vrouwen op die manier... Daar is hij niet tegen, maar hij vindt jongens die niet bakken met geld hebben... die zouden eigenlijk ook op die manier gesteund moeten worden. Want anders krijg je altijd alleen maar jongens die het kunnen betalen, die ver komen.
Ja.
Dus ja, luister die podcast. Hij staat gewoon nog op de nu.nl.
Uitstekende podcast.
Zeker, ja, absoluut. Ja, heel goed gesprek.
Mooi. Ja. Ja. Oh, je wil nu nog weer een keer dat grapje maken.
Inside joke is dit.
Ja.
Zullen we... Ja, we zitten op een uur, joh. Veel te lang.
Ja, de bewaker wil naar huis. Laten we een keer...
Terwijl de race niet zo spectaculair was, maar het weekend was echt spectaculair, zeker. En Moeke met zijn maatschappelijke thema's, dus dan maken we even een uitstapje.
Ik zag je dit niet aankomen, maar leuk. Goed.
Ja.
Goed om daar een keer over te hebben.
Moeke, stay safe daar. In de zin van, kom wel gewoon veilig thuis. Voordat je nog een kleurlokaal voor volgende week hebt.
Ik ga morgen nog wel naar Al Balad. Dat is de oude binnenstad van Al-Jeddah. Dat schijnt wel echt fantastisch te zijn. Dus misschien hadden we die podcast... misschien volgende keer nog een extra kleurlokaal in aanloop naar Melbourne.
Ja, dat is mooi.
En,
want over anderhalve
dag naar huis.
Ja, heel goed. Heel goed. Ja, over anderhalve week zijn we er weer bij de vooruitblik op de Grand Prix van Australië.
We hebben een weekendje vrij.
Ja.
Ja, en een zondag vrij morgen.
We hebben zondag vrij.
Ja, het zit nog steeds, maar morgen is het gewoon nog zondag.
Kunnen heerlijk in de tuin werken en dat soort dingen.
Ja, bijvoorbeeld.
Weet ik veel. Ja. Doe maar wat. Dit was hem. Dankjewel voor het luisteren, ook weer naar deze podcast. En dat je het einde hebt gehaald. Vind ik toch altijd wel weer een prestatie.
Ja.
Wil je nou meer van ons weten, dan kan je natuurlijk terecht op nu.nl, waarin alle analyses en alle stukken van vooral Joost en Patrick weer online staan. Wil je ons in de gaten blijven houden, dan kan natuurlijk via Spotify, bijvoorbeeld door je te abonneren. Kan ook nog heel kort in Google Podcast, maar dat werkt volgens mij niet meer, want die gaan over naar YouTube Music.
Ik heb daar heel veel berichten over gehad.
Ja, zoveel. Ja.
Maar jij zei uiteindelijk hoeveel mensen luisteren via Google Podcast?
Ja, enkele honderden.
Oh ja.
Dus misschien
toch best wel een grote groep.
Iets minder zelfs. Dus ja. Niet heel veel mensen luisteren via die weg ernaar.
Maar dit zijn ook luisteraars.
Zeker. Ja. En net zat ook wel eens vragen zijn over Podimo, maar dat soort dingen zitten ook allemaal niet
daar
helemaal in.
Daar weet ik wel
in.
Helemaal niks van.
Nee, dus ja, je kan ook gewoon op nu.nl luisteren. Is het altijd gratis?
Ja.
Ik zeg het maar.
Ik zeg er wel graag bij, als je vragen hebt over dit soort technische dingen... zoek op Twitter Bas en niet Joost, want Joost weet het
Joost,
toch
ook. Joost weet het ook.
Nee.
Oké. Okay,
Nee, Moeke weet het al helemaal.
Nee, we zouden
Moeke heeft een Android, wat weet hij nou?
Ja, ik wil alleen nog zeggen dat abonneren via Spotify voor ons dat weer heel belangrijk is. Dat is goed voor het algoritme.
Ja.
Ook een recensie achterlaten van 5 sterren. Ik blijf het maar zeggen, maar het is echt heel belangrijk voor ons om gewoon door te kunnen gaan en populairder te worden. Dat willen wij toch allemaal. Dat zou ik doen. Joost, Patrick, dankjewel. En tot over anderhalve week bij de vooruitblik de Grand Prix van Australië.
En dan gaan we ook proberen dat hoop indruk weer eens bij is.
Zeker, we gaan ervoor.
Ja, druk tot... met tv die jongen.
Ja, ja, alleen maar bij Viaplay. Tot dan.
Ciao, ciao.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!